Goedemorgen, broeders en zusters. In de eerste plaats wil ik jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Omdat we eigenlijk nog maar relatief kort lid zijn van Berea. En deze coronatijd voorkomen heeft dat we meer broeders en zusters hebben leren kennen. Mijn naam is Frans Malschaap en sinds dit jaar ben ik samen met mijn vrouw Kootje lid van Berea. We zijn 44 jaar getrouwd en allebei tot geloof gekomen bij de navigatie in onze studententijd. Daarna zijn we door mijn werk op diverse plaatsen in het land lid geweest van vrije baptistengemeentes en vergaderingen van gelovigen waar ik nog steeds voor ga. We zijn begonnen in Enkhuizen, waar we Kees en Nelly Brussel leerden kennen. En zonder te weten dat ze hier zaten, was het een grote verrassing hen na 40 jaar weer te ontmoeten. We hebben al veel mensen leren kennen en hopen als God ons de tijd geeft en we weer fysiek bij elkaar mogen komen, u allen beter te leren kennen. We horen om ons heen dat we in bijzondere tijden leven en dat is natuurlijk ook zo. Ik werd erbij bepaald om vanuit Gods woord samen na te denken over wat we in deze eindtijd voor de opname van de gemeente kunnen verwachten. En daarbij wil ik samen met u nadenken over de eerste drie plagen van Egypte. Want daarvan werd Gods volk, toen het Joodse volk, Israël niet uitgezonderd. Pas vanaf de vierde plaag werd Israël uitgezonderd. En daarna wil ik nog kort nadenken wat dat praktisch voor ons inhoudt. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik lees u één vers voor en ik wil u vragen om de andere stukken over de plagen zelf te lezen, omdat dat te veel tijd zou innemen. Exodus 8, vers 22 en 23, dat is dus een vers wat eigenlijk op de scheiding staat tussen de derde en vierde plaag. Maar op die dag zal ik het land Gozen, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen. Dat daar geen steekvliegen voorkomen. Dat is dus de vierde plaag. Opdat gij weet dat ik de Heere in het land ben. Want ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Wil ik eerst even kort nadenken over die 10 plagen. Die 10 plagen die volgens Exodus 7 tot en met 11 Egypte troffen aan het begin van de geschiedenis van Israël, vormen een bijzonder belangwekkend onderwerp om drie redenen. In de eerste plaats historisch. In de plagen van Egypte gaat het om de grote strijd tussen Yahweh, de God van Israël, en de valse goden van Egypte. In een tiental heel verschillende facetten. In de tweede plaats profetisch. De plagen vormen naar mijn overtuiging een voorafschaduwing van de grote strijd die God in de eindtijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus met de goden van deze wereld heeft, zoals we die zien in het boek Openbaring. En hier betreft het Gods strijd met de Egyptische goden. En ik ga er straks drie noemen. En praktisch, de plagen van Egypte hebben ons als gelovigen iets te zeggen, vooral omdat we zelf in de eindtijd leven. En vandaar deze preek, waar ik boven heb gezet, volharden in de eindtijd. Wij spreken meestal over de plagen, maar de Heer noemt ze in Exodus 7 vers 3 mijn tekenen en wonderen. Pas later in Exodus 9 vers 14 bij de zevende plaag spreekt de Heer ook over plagen. Tekenen en wonderen voor het volk van God, voor de Egyptenaren waren het natuurlijk direct al plagen. Toegepast op ons, de gemeente van de Heer Jezus, zijn het geestelijke lessen die ons leren welke oordelen God over de wereld zal brengen. En wat hij straks met deze wereld gaat doen als hij zijn gemeente, zijn bruid, uit deze wereld heeft opgenomen en naar zich toe heeft gebracht met de opname. Deze plagen zullen echter niet zo plotseling hun intrede in de wereld doen, dat vandaag op morgen alles volledig verandert nadat de gemeente is opgenomen. Nee, er is veel in sprake van een geleidelijke overgang, zodat ook de gemeente nog gedeeltelijk de indirecte oordelen over de wereld zal meemaken. De plagen nemen dus reeds een aanvang terwijl de gemeente nog op aarde is, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Dat betekent dus dat we de toestanden die in deze drie plagen worden voorgesteld, in principe vandaag de dag al om ons heen kunnen waarnemen en ervaren. Laten deze plagen voor ons inderdaad tekenen en wonderen zijn, opdat we de lessen die erin zitten met ons hart begrijpen en op ons geweten laten inwerken, zoals de Heer toen de tijd niet alleen Egypte, maar ook zijn volk Israël lessen te leren had. Ik wil eerst een algemeen overzicht geven over de plagen. En eigenlijk staat de tiende plaag, de dood van de eerstgeborene, apart. Want die tiende plaag is geen oordeel in voorzienigheid meer. Dat wil zeggen, een plaag met als doen bekering. Maar die tiende plaag is een afsluitend oordeel van God met Israël en de wereld. Zoals dat straks profetisch vervuld zal worden in de zichtbare verschijning van de Heer Jezus aan het eind van het boek Openbaring. De negen voorafgaande plagen staan in nauw verband met elkaar en kunnen duidelijk in drie groepen van drie plagen worden ingedeeld. Telkens bij de eerste, de vierde en zevende plaag, dus telkens de eerste van zo'n groep, maakt God steeds een nieuw begin. En in al die gevallen moet Mozes 's morgens vroeg voor Farao verschijnen. En we lezen dat de eerste keer in Exodus 7, vers 15. Waar staat, ga in de morgen tot Farao. En elk van die morgens wijst dus op een nieuw begin in Gods handelen met Farao. Verder laat de Heer telkens bij de tweede plaag van iedere groep Farao waarschuwen. En de eerste keer lezen we dus hier bij in deze eerste reeks, in Exodus 7, vers 16. En ge zult tot hem zeggen, de Heer, de God, de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden, met de boodschap, laat mijn volk gaan, om mij te dienen in de woestijn. Maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen. Zo zegt de Heer, hieraan zult ge weten dat ik de Heer ben. Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, op het water in de Nijl slaan. Het zal het in bloed veranderen. Dus u ziet hier een waarschuwing. Farao wordt gewaarschuwd. En dan bij de derde van iedere groep, bij de derde plaag, volgt dan direct een soort bezegeling van de beide voorafgaande plagen, zonder enige vorm van waarschuwing. En dat lezen we de eerste keer bij deze eerste groep in Exodus 8, vers 15. Maar toen Farao zag dat de verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart niet vermurwen en luisterde niet naar hen zoals de Heer gezegd had. Want hij dacht, nou, die tweede plaag valt gelukkig allemaal mee. En dan staat er in vers 16, en de Heer zeide tot Mozes, zegt tot Aaron, strek uw staf uit en sla het stof de aarde. Het zal tot muggen worden in het hele land Egypte. De eerste drie plagen vormen een bijzonder geheel, doordat de tovenaars, Jannes en Jambres, een rol spelen en Gods plagen proberen te imiteren. We kennen hun namen uit 2 Timotheüs 3 vers 8, waar Paulus die namen noemt. De andere zes plagen horen ook op een bijzondere manier bij elkaar, doordat God daar zijn volk Israël apart neemt, zodat het niet aan die plagen wordt blootgesteld, die hij over Egypte wel brengt. Zoals dat in de eindtijd ook met de gemeente zal gebeuren. Door de opname, voordat de oordelen in de vorm van zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen losbarsten over de aarde. We vinden de bruidsgemeente vanaf Openbaring 4 bij haar hemelse bruidegom. Dan gaan we nu kijken naar die drie plagen. De eerste plaag is water veranderd in bloed. En u kunt dat lezen in Exodus 7. Vers 14 tot 25. Bij de eerste plaag moet Aaron zijn staf nemen en zijn hand over de wateren van de Egyptenaar, over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al hun verzamelplaatsen van water uitstrekken. In vers 19. Al het water verandert in bloed, zodat alle leven daaruit verdwijnt. De vissen van de Nijl sterven. Vers 21. Het water wordt voor de Egyptenaren onbruikbaar. Alle plagen zijn een openbaring van Gods macht en wel in het bijzonder van zijn macht tegenover de afgoden van Egypte. En in dit geval de Nijlgod Hapi. Want alle voorspoed had Egypte te danken aan de Nijl. Zien we dat in overdrachtelijke zin niet dagelijks om ons heen gebeuren? Alles wat God aan natuurlijke zegeningen op aarde geeft, waarvan de Nijl een beeld is, wordt in onze dagen be- en verdorven. Ze worden bedorven door het wanbeleid van de mensen aanzien van veel zaken. Bijvoorbeeld het milieu. Of de beroepsvreugde van veel bedrijvigheden van de mens. De natuur, de prachtige schepping van God, wordt door het uitbuitende en verterende handel van de mens tot de dood veroordeeld. En veel beroepen, waarin heel veel beroepsvreugde is, dreigen overgenomen te worden door computer of robot. En zorgt daardoor voor ontevredenheid en lamlendigheid bij de mens. Maar ik denk ook aan wat we in deze coronatijd zien. Het bij elkaar zijn als gemeente. Het zingen, het voor elkaar zorgen. Wat voor ons zo heel natuurlijk was. Het is plotsklaps niet meer mogelijk. Zullen we straks nog kunnen samenkomen zoals dat gewoon waren? Maar dan komen de tovenaars van Egypte na. Ze vertellen ons dat het allemaal geen plaag van God is. Maar dat het hoort bij een natuurlijke ontwikkeling. Die hoort bij de evolutie en de vooruitgang van de mens. En op die wijze nemen ze de kracht van het teken weg. En het effect is dat de tovenaars van vandaag proberen de kracht van Gods waarheid weg te nemen. Dan de tweede plaag, de kikvorsen. U kunt dat lezen in Exodus 8, vers 1 tot 15. De kikvorsen komen uit de Nijl, ook weer een beeld van de natuurlijke zegeningen die God in zijn genade aan deze wereld gegeven heeft. Deze plaag is Gods oordeel over de Egyptische godin van de vruchtbaarheid, Heket. Ze heeft het gezicht van een kikker. En wat zijn die kikvorsen? Daar hebben we een duidelijke aanwijzing in het boek Openbaring. In hoofdstuk 16, vers 13 van het boek Openbaring staat: en ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want dat zijn geesten van duivelen. En wat voor onreinheid is dat dan? Het volgende vers in het hoogste, dus Openbaring 16 vers 15, zegt dat. Er staat: zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien wordt. Natuurlijk heeft het allereerst een geestelijke betekenis. Maar we kunnen het ook letterlijk toepassen. In Leviticus 18 is het ontbloten van de schaamte een verzachtende omschrijving van de geslachtsgemeenschap. En dus denken we bij onreinheid die ons in de kikvorsen wordt voorgesteld, met name aan de immoraliteit, de seksuele onreinheid. De kikvorsen komen uit de Nijl, een beeld van de natuurlijke zegeningen die God geschonken heeft. En tot die zegeningen behoort ook de liefde tussen man en vrouw, binnen het huwelijk, waarbij ook de geslachtsgemeenschap is begrepen, die door God als een grote zegen voor de mens is bedoeld. En ook wij, broeders en zusters, blijven niet vrij van die onreinheid die overal om ons heen is. We zien het in de cultuur, de reclame, de mode, de radio, de televisie, de sociale media, de boeken, de tijdschriften. We ontkomen er niet aan. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is er zoveel onreinheid over zoveel mensen uitgestort. Men gaat ervan uit dat ongeveer 1/3 tot de helft van het internet bestaat uit pornografie. En dat is in het algemeen vrij toegankelijk. De kikvorsen waren en zijn overal. op de pleinen, de straten, de huizen, de kamers, de slaapkamers en de bedden. Zo ver gaat die seksuele verontreiniging vandaag. Letterlijk tot in de slaapkamers en bedden. Hebreeën 13, vers 4 zegt: het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Maar ook hier komen de tovenaars van Egypte naar. De dwaalgeesten. Ze komen vooral binnen in de christenheid. Die met hun. En ze doen dat met imitaties. Door van een natuurlijke en gezonde ontwikkeling te spreken. Waardoor allerlei taboes die er voorheen waren aan de kant geschoven moeten worden. Ze moedigen openlijk andere soorten huwelijken als het klassieke huwelijk tussen man en vrouw aan. En passen daarop hun samenkomsten aan, hun liturgie. En wat gebeurt er? Het aantal kikvorsen wordt erdoor vermeerderd. En als we niet oppassen, nemen zij de kracht van Gods teken weg. De derde plaag, dat zijn de muggen. U kunt dat lezen in Exodus 8, vers 16 tot 19. Aaron moet op het stof van de aarde slaan. En het werd tot muggen in het hele land Egypte. En zoals we gezien hebben, deze nieuwe plaag volgt direct op de voorafgaande, zonder enige pauze of waarschuwing. Opnieuw proberen de tovenaars dit teken te imiteren, maar nu vergeefs. De vorige twee plagen konden ze nog imiteren, maar deze plaag waarbij nieuw leven, muggen, uit dode staf, moet ontstaan, dat kunnen ze niet. En de tovenaars moeten zeggen, dit is Gods vinger, zeggen ze in vers 19. Het is Gods oordeel over de Egyptische god van de aarde, Geb. Muggen zijn insecten die het bloed uit de mens wegzuigen. En in Leviticus 17 vers 11 staat, want de ziel van het vlees is in het bloed. Muggen zuigen dus het leven uit de mens. Hoeveel muggen zijn er niet in het leven van de mens die dat leven wegzuigen? Dan moeten we niet denken aan fysieke ziekten waarmee de mens geplaagd wordt, maar aan ziekten die het gevolg zijn van geestelijke spanning. 60 tot 80% van de mensen die in de wachtkamers van de huisartsen hebben kwalen die het gevolg zijn van geestelijke spanningen. We spreken dan over psychosomatische ziekten. Onze gecompliceerde en verwarrende maatschappij is vol muggen die mensen angst, depressie en zenuwzwakte bezorgen en soms zelfs psychotisch maken. God brengt deze plaag met zijn vinger over de mens om hem tot inkeer te brengen. Bekering. Ook bij deze derde plaag lezen we nog niet dat Israël is uitgezonderd. Ook wij gelovigen moeten te midden van deze nerveuze, gejaagde wereld ons leven leiden. Maar in feite beleven we van al deze eerste drie plagen nog maar een voorbode. Dat zal tijdens de echte grote verdrukking veel erger worden. Samenvattend, in het eerste deel kunnen we zeggen, als broeders en zusters, als gelovigen, als zonen en dochters van onze Heer en Heiland Jezus Christus, weten we dat we in een tijd leven kort voorafgaand aan de opname van de gemeente. En ook wij hebben te maken met, in de eerste plaats, water dat verandert in bloed, waarin we het verderf van Gods schepping zijn prachtige natuur zien. In de tweede plaats, de kikvorsen, waarin we het vergaande seksuele verderf zien in onze tijd. En tot slot de muggen, waarin we al die zaken herkennen die het leven uit de mens wegzuigen. En als we dat dan zien, dan weten we dus dat de Heer spoedig komt. Wat houdt dat praktisch in? Waartoe roept de schrift ons op? En ik vind dat we dat heel mooi kunnen zien uit de gelijkenis van de 10 wijze en dwaze maagden in Matteüs 25, vers 1 tot 13. Ik lees u dat in zijn geheel voor. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Maar de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op, brachten haar lampen in orde. En toen zeiden de dwazen tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom die gereed en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Broeders en zusters, het zijn alle 10 maagden. Ze zijn alle 10 rein. Het is een gelijkenis. Dat wil zeggen, de Heer spreekt hier tot gelovigen. Alleen gelovigen gaan de bruidegom tegemoet en verwachten hem. Ze werden alle 10 slaperig, zoals dat gebeurde in de kerkgeschiedenis. De gemeente werd, kerk en gemeente werden door de eeuwen heen slaperig. En dat kwam vooral door de vervangingstheologie. Maar rond het jaar 1800 werd de kerk en de gemeente wakker, met name door de veroveringen van Napoleon. Napoleon veroverde hele grote delen van de wereld. En toen ging men opeens denken, hé, wat zegt de Bijbel daarover? En er ontstond over de hele wereld, onder alle gezinten, belangstelling voor het profetisch woord. En er ontstonden profetische conferenties. Nu komt echter het verschil naar voren. Er zijn 2 soorten gelovigen. De een met en de ander zonder olie. Wat is die olie? In het algemeen kunnen we zeggen dat is altijd de Heilige Geest. Maar in dit geval toch niet helemaal. Want wij kunnen de Heilige Geest niet kopen. Hier is de olie eigenlijk de brandstof waardoor we de werken doen die de Heer wil dat we doen. Zoals dat staat in Johannes 14, vers 12. Die olie is dus mijn liefde voor mijn Heer. Een jongen en een meisje die van elkaar houden, of een man en een vrouw die van elkaar houden, en die met elkaar willen gaan trouwen of met elkaar getrouwd zijn, investeren in tijd om elkaar te leren kennen of elkaar beter te leren kennen. En wat is het doel? Om meer van elkaar te gaan houden. En daar is die olie mee te vergelijken. Als je God gaat gehoorzamen, als je investeert om hem beter te leren kennen, zul je merken dat je liefde voor hem groeit. En de liefde van de Heer voor jou groeit ook. Dat de Heer de 5 dwaze meisjes niet kent, wil niet zeggen dat ze verloren gaan. Maar op dat moment zijn ze door gebrek aan olie en niet klaar voor. En waar ik u zo voor wil oproepen, is dat u er klaar voor bent. Er zijn in het Grieks 2 verschillende woorden voor kennen. Het ene is ginosko en het andere oida. Ginosko wordt gebruikt in een bekend vers uit Matteüs 7, vers 22 en 23. Dat lees ik u voor. Daar staat, velen zullen ten die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik, de Heer, hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Daar wordt het woord ginosko gebruikt. En dat woord betekent in het geheel niet kennen. Hier in het stukje van de 10 wijze en dwaze maagden in vers 12 staat, maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. En hier wordt het Griekse woord oida gebruikt, wat ook kennen betekent. Maar hier betekent het woord kennen, het woord oida, het door en door kennen. Dus degene die de Heer goed kent, die gaan de bruiloftszaal binnen. Mijn broeder en zuster, ik wil u aanmoedigen olie te kopen, nu het kan. We leven in een vrij land. U kunt overal, waar u maar wilt, goede commentaren kopen. U kunt op internet zoveel vinden. Doel is, zodat u groeit in uw relatie met uw Heer. En dat hij u intiem gaat kennen. Zodat als hij straks komt, hij u meeneemt met de opname. Of zoals in dit stukje staat, open doet. En daarmee wil ik eindigen. U op het hart te binden. Olie te kopen. Investeer in uw tijd met hem. Investeer in het woord. Zijn liefdesbrief aan u. Dat God u daarvoor kracht wil geven en zegen is mijn gebed voor u. Zodat ook u met Paulus mag ontvangen. Een van die 3 kransen die er zijn. Dat is een hele andere studie. Maar de krans der rechtvaardigheid. Zoals die genoemd wordt in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. De krans der rechtvaardigheid. Welke de dienaren, de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Mijn broeder en zuster, heb zijn verschijning lief. Wees waakzaam, want wij weten de dag nog het uur. Amen. Broeders en zusters, ik wil u graag voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, Heer Jezus, we willen u danken voor deze morgen. We willen u danken, Heer, dat we ook deze morgen weer mochten luisteren naar uw woord. U weet, Heer, dat het bijzondere tijden voor ons zijn. Dat we er eigenlijk naar verlangen elkaar weer te zien, elkaar weer te spreken, elkaar weer te ontmoeten, elkaar te bemoedigen. Fysiek. Maar helaas, dat kan nog niet. En daarom willen we u danken voor deze mogelijkheid. Heer, we hebben vanmorgen nagedacht over 3 plagen in Egypte. Die een voorafschaduwing zijn, Heer, van wat wij ook te wachten staan. Wat ons ook te wachten staat. En we willen u bidden, Heer, of u ons wilt helpen. Om met deze dingen om te gaan. Heer, als de natuurlijke zegeningen die u geeft, als die bedorven worden, heer, als er zoveel onreinheid is, en heer, als er zoveel stress en drukte op ons afkomt, dan willen we u vragen, Heer, wilt u ons alstublieft helpen in die omstandigheden? En Heer, we hebben ook nagedacht over waakzaamheid en willen u bidden, wilt u ons waakzaam maken? U geeft, Heer, dat we zullen investeren in onze tijd met u. Maar Heer, daarbij hebben we uw hulp nodig, u weet het. We worden zo snel afgeleid door allerlei dingen. En we willen u vragen, Heer, wilt u ons helpen om dicht bij u te leven, zodat u ons beter leert kennen en wij u beter leren kennen. Heer, en we willen u zeggen dat we uitzien naar uw komst. Heer, wilt u ons tot die tijd zegenen. In de naam van Jezus. Amen.